Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de profeet Ezechiël, het eerste hoofdstuk, en daarvan lees ik u voor het 20e vers. Ezechiël 1, vers 20. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Waarheen het de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen het de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de troost van God voor een volk in ballingschap. De profeet Ezechiël behoorde tot diegenen die onder Joachim waren weggevoerd naar Babel. U herinnert zich misschien, dat was nog niet de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Die kwam later, toen Zedekia ten andere male de gehoorzaamheid aan de koning van Babel opgaf, vertrouwende op Egypte tegen alle waarschuwingen van de profeet Jeremia in. Toen kwam het einde voor Jeruzalem, voor de stad en ook de tempel werd met vuur verbrand. Maar jaren daarvoor was er ook een gedeeltelijke wegvoering geweest. Ze hadden toen hun schuld bekend. Nebukadnezar had weer een ander aangesteld om koning te zijn. En hij had een deel van de voornamere burgers van Jeruzalem, van de prinsen, van het koninklijke huis en van andere hooggeplaatsten had hij meegenomen naar Babel. Als een soort teken van zijn macht en van zijn overwinning en om een hechte band te gaan smeden tussen de door hem onderworpen landen en zijn eigen grote koninkrijk van Babylon. Nu, bij die eerste wegvoering behoorde ook Ezechiël. En niet alleen hij, maar daar zie je weer uit hoe groot de wegen des Heren zijn, dan valt het licht op deze en dan op een andere. Want bij die wegvoering is ook meegevoerd Daniël en Misaël en Azaria en Hanania. Maar zij kwamen terecht aan het hof van de grote koning van Babel. En Ezechiël, hij kwam terecht in een nederzetting aan de rivier de Kebar, waar de gevangenen, de weggevoerde Joden, een plaats hadden gevonden waar ze zeer waarschijnlijk ook hun eigen huizen en hun eigen werk hadden, ver van huis en vaderland en van de Heere verdreven. Als ons dat een ogenblik trachten in te denken, dan is het vooral voor diegene waar Ezechiël toch ook de vertegenwoordiger van is, deze priesterzoon, een zeer drukkende en benauwende omstandigheid geweest. Want terwijl zij daar zaten en Jeremia in Jeruzalem de naderende ondergang aankondigt wanneer ze niet luisteren, krijgt Ezechiël daar in dat verre vreemde land te profeteren onder zijn medeballingen. Want daar heerst ook een geest dat wat er ook gebeurt, zij zijn dan wel weggevoerd, maar Jeruzalem gaat nooit verloren. Jeruzalem zal eeuwig blijven bestaan. Die stad is onoverwinnelijk, want in die stad is de tempel en in die tempel woont de God van Israël. En de God van Israël, dat hielden ze maar vast, die is onoverwinnelijk. Het is moeilijk geweest. Later heeft Ezechiël ook aan die mensen in ballingschap waartussen hij verkeerde, heeft hij moeten verkondigen dat Jeruzalem, trots alle goede voorspellingen van de valse profeten, dat Jeruzalem toch ten onder zou gaan. En dat de Heere stad en tempel niet zou sparen, maar zich zou ontfermen over het overblijfsel, naar de verkiezing van zijn genade, en tenslotte een stroom van levend water zou zenden in de verre toekomst, opdat dorre doodsbeenderen weer zouden leven en het volk uit de graven zou mogen opkomen. Maar laten we dan eens een ogenblik denken, die Ezechiël. Zijn naam betekent God is sterk of God maakt sterk. Hij zit daar zo ver van huis en van zijn priesterlijke bediening afgesneden aan de Kebar. Hij kan zijn werk niet doen. Hij is van de dienst van God in de tempel. Als priester afgesneden. De gunst van God schijnt niet langer meer over hem heerschappij te voeren. Het lijkt wel of de Heere door hem weg te rukken uit zijn bediening en naar een ver en vreemd land te laten wegvoeren. Het lijkt wel of de Heere vergeten is barmhartig te zijn en genadig. Het lijkt wel of de Heere een voleinding maakt met alles en een ieder. Wat zal dat een bedroevende ervaring geweest zijn voor deze priester Gods? Wat zal hij menigmaal hebben verwijld in gedachten bij de schone dienst des Heren in Jeruzalem, want hij was een Godvrezende. Wat zal hij menigmaal hebben ervaren de druk van het verwijderd zijn en zich te bevinden in een land vol stomme afgoden, die ogen hebben en niet zien, oren en niet horen. En niet meer te kunnen verkeren op de plaats waar de Heere ondanks alles toch had beloofd te zullen spreken met zijn volk en onder hen te wonen. Och, ga het zelf maar na. Wanneer wij als het ware in ballingschap rondzwerven, wanneer wij delen in, je zou zeggen in Gods verberging, dat wij hem niet waarnemen. En dat het is alsof zijn gunst en zijn ontferming zich ver van ons heeft teruggetrokken. Of dat wij zelf van die gunst en ontferming zo ver verwijderd zijn. Alsof de Heere voor eeuwig vergeten heeft goedgunstig te zijn. En of hij de gedachte des vredes heeft verborgen achter zijn oordelen vol toorn en grimmigheid. Wat kan het lang stil zijn? Wat kan het lang zo onbewegelijk vast zijn? Alsof alles verkild en vereist is. En dat er geen stem is, geen woord, geen troost, geen barmhartigheid in onze waarneming, die onze ziel opheft in de overlegging dat God de Heere regeert en dat Hij boven ons verheven nochtans ons ziet van zeer nabij en dat Hij zijn belofte bewaarheid. Hij zult van mij niet vergeten worden. Wanneer dat alles zo ver bij ons vandaan is, dan kan er een stilheid van de dood over ons komen. Dan kan er een zorg of een nog erger, een gevoel van verlatenheid zich meester maken van de ellendige. Die toch ook voor de Heere God moet bekennen dat hij geen onrecht doet. Wanneer hij niet één mens, maar wanneer hij een volk, een groep, een gemeenschap ellendig om doet zwerven. Zodat ze door trotse voet getrapt worden en in de ballingschap worden gehoond. Waar is nu uw God? Voor de Jood was de heerlijkheid Gods zo sterk gebonden aan het land dat de Heer aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had te zullen geven. Voor de Jood was in zijn bewustzijn dat land daarom een gezegend land, omdat God zelf er wilde wonen. Verwijdering uit het land door God betekende daarom in de eerste indruk voor de Jood verwijdering uit de gunst en de genade van God. Verwijdering uit zijn gratie. Niet meer deel te mogen hebben in de erven der heiligen in het licht. Zo kunt gij u wel voorstellen dat deze priesterzoon, wiens naam betekent hij maakt sterk, dat in de ervaring van zijn ziel hij zwak geworden is en medigmaal moedeloos en krachteloos. En dat het uitzicht belemmerd wordt door zo hoge bergen, dat de ziel zich afvraagt: ik hef mijn ogen op naar de bergen. De bergen zo onoverkomelijk. Vanwaar zal mijn hulp komen? Maar aan het wonder, zo geschiedde het. Na 5 jaren, halverwege juni, dat was in die tijd, naar hun rekening, de 5e maand, de maand Tammuz. Toen geschiedde het, dat toch, ondanks alle verdriet, alle zorg, alle benauwenissen, de hemelen werden geopend en ik gezichten Gods zag. Wat dat zeggen wil, in die situatie, in die benauwende omstandigheden, in dat afgesneden zijn van die schone priesterlijke dienst, in dat leven, in het bewustzijn dat we uit het land en uit de heiligheid en daarom ook uit de tegenwoordigheid Gods vanuit zijn oog verloren en verborgen zijn, dat kunt u beter aanvoelen dan omschrijven. Als we dat lezen, zo geschiedde het, dat de hemelen Gods, dat de hemelen geopend werden en ik gezichten Gods zag. Dat is de troost, dat het niet eeuwig heeft geduurd, maar dat de Heere God deed wat voor de mensenwaarneming onmogelijk is. En dat is zo groot toen, en het is ook zo groot nu. Ook al zien wij dan in die zin geen gezichten of visioenen. God heeft ten laatste gesproken door zijn geliefde zoon. Nochtans, ook in ons leven komt uit de ballingschap. Ook in ons leven komt uit het ellendig omzwerven. Ook in ons leven kan uitkomen in de waarneming des harten dat de Heere God zich er niet mee bemoeit. En dat hij geen antwoord geeft. En dat zijn woord, zijn heilige evangelie, zo gesloten is. Dat niet de minste troost of blijdschap onze ziel bereikt. Dat we niet te midden van alles mogen opspringen van vreugde. Maar dat wij eerder de gedachte hebben dat de beloftenissen van God haar vervulling zouden missen. Wat is dan dit een troostrijke historie? Een gebeurtenis uit het leven van Ezechiël, uit dat leven van ballingschap, dat God kan komen en dat hij wil komen en dat hij zal komen. Het geschiedde in het vijfde jaar nadat ze waren weggevoerd en er geen bediening geweest was in die zin dat God zelf de hemelen opent en gezichten laat zien. Daarmee op het hoogst betuigende dat hij van Jeruzalem ook in Babel kan komen. Daarmee ook onze lerende dat wanneer wij ons onder een gesloten hemel waren, wanen een dag, een week, een jaar of jaren, wat bij mensen onmogelijk is om die hemel te openen en om Gods aandacht op te vragen, dat is mogelijk bij God. Hij opent de hemelen en hij slaat toch schoon oneindig hoog op zulke net oog die zelf geen hemeldeur kunnen open krijgen, die alleen de deur naar het verderf en naar de ballingschap en naar de verlating door God over zichzelf hebben gehaald. Het woord des Heren geschiet uitdrukkelijk. Dat wil hier nog meer zeggen. God komt in het land van de ballingschap. Hij komt in alle omstandigheden die het deel van dit volk waren. En hij fluistert niet in een verborgen plaats, maar uitdrukkelijk, God bemoeit zich met een verloren volk, met een volk in ballingschap, met een bedrukte priesterzoon, die van zijn tempeldienst is afgesneden, en de hand des Heren, die hij toch zou uitstrekken over Jeruzalem ten goede, die hand komt ook in Babel op het hoofd en op de ziel van deze Ezechiël, om te mogen ervaren, God, die oneindig groot is, hoort hem die gans ontbloot is. God, die oneindig hoog verheven is, slaat toch zijn oog op zulk een ellendige priester, die ten spot van de heidenen geen offer, geen altaar, geen zegen meer deelachtig is. Merk op dan, geliefden, het kan lang duren, het kan kort duren. Wij verkeren allen ten slotte in de diepste zin, wanneer wij behoren tot zijn ellendigen, tot een volk in ballingschap. Dat wil zeggen, wij zijn nog niet genaderd tot de volkomenheid, tot het beloofde land, hoe goed we het ook mogen hebben hier onder zijn zegeningen, zoals Israël in Kanaan tijden heeft gekend, dat ze zich verblijden in melk en honing. Ja, dat de Heere zijn zegen groot en veel maakt, toch. Het ware vaderland, waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, waar de volkomen heerlijkheid van God zich zal weerspiegelen in zijn kinderen, dat is het hier op aarde nog niet. En wanneer nu de kerk, zo arm als ze is, door het geloof mag leven, wetende dat hij het beloofd heeft, getrouw is, zolang ervaren zij, hij komt. Maar wanneer het alles ingezonken is, wanneer het alles benauwd is, wanneer ze geen tekenen zo zien van zijn bemoeienis, ach, dan kan het ook menigmaal als een wonder zijn
dat God in Christus ook bij de voortgang zijn handen uitstrekt naar een mensenkind. En zijn woord en zijn heilige evangelie door die heilige geest vernieuwend heiligt aan het hart. Zodat ze weer van zorg ontslagen hem mogen roemen die hen blijdschap geeft. Nu gaat Jeremia of Ezechiël, de Heer in zijn woord gaat beschrijven, een gezicht dat Ezechiël kreeg. Het is een onuitsprekelijk gezicht. Dat hebt u kunnen horen onder het lezen. Vol majesteit en heerlijkheid. Ezechiël heeft het ook niet kunnen beschrijven zoals het precies was. Zoals het is. Daarom kom je telkens weer kom je de uitdrukking tegen als. Het geleek op iets. Ezechiël, die zoekt wanhopig haast, zou je zeggen, naar een manier om het te kunnen uitdrukken. Want het is zo verbijsterend, het is zo alles overtreffend groot, dat hij kan het eigenlijk niet op papier zetten. En wij kunnen het ook niet weergeven. Daarom moet u daarbij bedenken, als wij vlug enkele dingen zullen noemen uit wat Ezechiël ziet, dat het een gelijkenis als het ware. Hij kan het niet precies zeggen, de heerlijkheid is te groot, maar van verre lijkt het er een beetje op. Hij kiest zaken en woorden die er naar zijn gevoel het dichtst bij komen. Maar niemand kan de heerlijkheid en de majesteit van God omschrijven. Daarom laten we, om de tekst iets ervan te mogen verstaan, toch even het verband noemen. Als de Heer hem heeft aangeraakt, dan worden zijn ogen geopend om te zien. Zijn geest is ook. En hij ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur was daarin vervangen. Een storm, tekenen van des Heeren komst, die met stormen en onweders zich baan breekt. Die rijdt op de wolken en op de winden, ja, hij maakt ze tot zijn wagenen. Ze komen van het noorden af, dat betekent, zij komen via de weg, de oude karavaanweg van Jeruzalem naar Babel. Zij komen naar het land van Babel toe, om daarmee de profeet te verkondigen, waar is het huis dat mij gebouwd zou kunnen worden? Wie zal mij daarin kunnen besluiten? Want ik ben de Almachtige. Ik bemoei mij waar ik ook wil en op welke plaats ik ook genade wil betonen en mijzelf wil openbaren. Ook al was het dan midden in Babel, ja waar het ook is en waar de kerk zich ook bevindt, hoe verloren in schuld, God weet de weg van Jeruzalem af tot een verbannen kerk wel te vinden. Daarom ziet hij die stormwind naderen via de oude karavaanweg die van Jeruzalem naar Babel rijdt met een grote boog om de woestijn heen. En daar ziet een grote wolk en een vuur daarin vervangen als het ware een vuurhaard en een glans was rondom die wolk. En uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden van het vuur blinkend metaal dat als het ware de vuurgloed nog in zich heeft. Dat wil Ezechiël ons hier tekenen. Dat ziet hij rondom die wolk en uit het midden van die wolk. Hij ziet dus een ontzaglijke, verblindende majesteit in die wolk die daar nadert. Zoals ook de Openbaringen zegt, ziet, hij komt met de wolken. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. Dat woordje dieren moeten we laten vervallen. Het is beter om te lezen vier wezens. Want
De mensengedaante van deze wezens voert de boventoon en in hoofdstuk 10 noemt Ezechiël het ook cherubs, dat zijn dienaren van God. Het woordje dieren is dus niet juist. Maar hij ziet daar vier wezens. En ze hebben een gedaante, een vorm dus als van een mens. En elk had vier aangezichten en vier vleugelen. Als je het je zo voor zou stellen, het is een beetje eigenaardig gezegd, maar u moet zich voorstellen een vierkant. Naar iedere zijde is een gezicht. En ze hadden ook vier vleugels, twee paar vleugels. En hun voeten of benen waren rechte voeten, dat betekent, ze hadden geen gewrichten om te kunnen draaien. Ze konden alleen maar recht uitgaan, niet zijwaarts, waar dan ook heen. Hun voeten waren rechte voeten en hun voetplantingen lijken gehoefd als de poot van een kalf, van een stierkalf. En ze glinsterden als gepolijst koper. Het is alles één grote majesteit. En onder hun vleugelen ziet hij mensenhanden aan hun vier zijden. En die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd. Met één paar vleugelen vormden zij als het ware een groot vierkant. Zij raakten met de vleugelen het andere wezen aan. De vleugelen van het andere wezen. Zo vormden die vleugelen als het ware een vierkant. En met de andere vleugelen konden zij vliegen. Of als zij in stilte waren, konden zij in eerbied zichzelf daarmee bedekken. Ze gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht heen. Want immers, er zijn geen gewrichten. En iedere kant is een rechte kant van het wezen. Als het wezen zo of zo, zij hoeven niet te draaien. Hun gezicht is altijd naar een bepaalde zijde gericht. Je zou kunnen denken aan de vier winden, de vier windstreken aanduidende alle richtingen op deze aarde. Je zou ook kunnen denken aan het 3 en 1 bij dit vier, dit steeds terugkerende viertal. Dat wil zeggen, de drie enige God die zich bemoeit met een mensenkind. Beter lijkt het me om te denken aan de vier windstreken van deze aarde. En ze gaan elk een, dat ziet Ezechiël heel duidelijk, ze gaan rechtuit. Altijd doelbewust. Er is geen afwijking in hun gang. Er is geen terzijde gaan. Maar hoe ze ook gaan, links, rechts, voor of achteruit, altijd is er een gezicht. Altijd is er die rechte gang op het doel af. Al gaat het nog zo vlug of snel, of ze stilstaan, er is altijd een eenlijnige beweging. Altijd een beweging, recht aan, recht toe. Met deze troondragers, want dat wordt bedoeld met deze wezens. Met hun vier gezichten, waarin wordt verzinnenbeeld, kan worden verzinnenbeeld. De ganse bedeling van God in schepping en herschepping. God in schepping en herschepping. Die de mens heeft geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Die de leeuw heeft geschapen als de koning der wilde dieren. Die het rund of de os heeft geschapen als de verzinnenbeelding van de getemde dieren. Die de mensen ten gebruik aanwenden om de akkers en de wereld te beploegen. En de arend als het hoofd en de koning van de vogelen. Zo zien wij dan in die troondrager, zien wij weer spiegeld de ganse schepping van God.
En uit die schepping worden beelden gebruikt om aan te wijzen dat in God alleen alle heil en alle eer, alle kracht en alle macht gevonden wordt. Want hij heeft ze geschapen, door hem zijn zij, in hem bewegen zij en in hem leven zij. En aangezien deze wezens rechtuit gaan, welke zijde zo kiezen, wordt ons hierin verkondigd de onuitsprekelijke, soevereine hoogheid van God, die onder alle omstandigheden, die in alle wegen rechtuit zijn goddelijke raad volvoert, die hoog boven alles woont en troont, want hij heeft een geest, zijn geest in die wezens gegeven. Ook waren hun aangezicht en hun vleugel opwaarts verdeeld. Elkeen had er twee samengevoegd aan de ander. Hun vleugels, zei ik reeds, raken elkaar. En met dat aanraken vormen zij dat grote vierkant, dat plafond. Rechtuit, wat steeds herhaald, gingen ze voor zijn aangezicht heen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Ze keerden zich niet om als ze gingen. Maar er hoefde geen ommekeer plaats te vinden. Want je zou zeggen, achterkant is voorkant en zijkant is voorkant. Het is alles één vast omlijnd goddelijk plan. Dat wordt ons hier voorgehouden. Wat er ook gebeurt op deze aarde, al kunnen wij de raad van God niet meer volgen, al zou de godsregering een stuk zijn dat in ons oog ons moeilijk valt en veel te hoog. Al zou het lijken dat God u vergeet in al uw omstandigheden. Het zij van de ziel of van het lichaam. De wezens, de raad van God. Hij wordt volvoerd rechtuit. Want er is een geest van God in. Er is bij hem geen schaduw van omkeer. Hij is en blijft dezelfde. Daarom, arme priesterzoon, daar ver weg in het vreemde land. Het is ongedacht en onverwacht wat je hier ziet. Je denkt dat je buiten de raadslag van God geworpen bent. Je denkt dat je buiten de gemeenschap met God ellendig om moet zwerven. Dat er van de dienst van God niets meer terecht zal komen. Maar zie eens in die onbeschrijfelijke heerlijkheid die zo groot is. Zie daar eens in dat God er wel is en dat hij recht op het doel aan, al zien wij niet anders dan kromheid en al kunnen wij de baan van God niet volgen, dat hij nogthans altijd ver boven ons weten recht op zijn doel aangaat en zijn raad uitvoert. Zij keren zich niet om als ze gingen, want het is niet nodig. Waar ze zich ook heen wenden, ze gaan altijd vooruit op Gods bevel door zijn geest. Dan ziet hij die gelijkenis van die dieren hun gedaante. Hij ziet als brandende kolen van vuur en een flikkerend fakkelvuur ziet hij tussen die wezens in. En het vuur had een glans, dat wil zeggen, het is een vuur dat op een geheimzinnige wijze, als het ware, een kracht uitstraalt. Een hitte, een majesteit, een verhevenheid. En uit dat flikkerend vuur dat daar tussen die wezens is, ziet hij bliksemstralen voortkomen. Bliksemstralen, er staat een bliksem, maar bliksemstralen. Onophoudelijk ziet hij in dat grote vierkant, waar die wezens zijn met dat flikkerend vuur, ziet hij tussen die flikkerende vuren en die wezens, ziet hij die bliksemstralen af en aan vliegen. De grote majesteit en macht, de beweging die er is, in God, waarin hij altijd doorgaat. Hij slaat toch zo oneindig hoog. En hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Ezechiël, ach, niemand heeft misschien ooit zoiets gezien als hij. Maar hij werd verwaardigd om er iets van te mogen zien. Maar je voelt het aan zijn woorden. Hij kan het eigenlijk niet zeggen. En toch wil God er iets van laten zeggen. Ook nog voor ons die nu nog leven. Hij ziet die dieren lopen. Heen en weer als de gedaante van een weerlicht. Die wezens die zijn niet stil. Maar die wezens die gaan als bliksemschichten bewegen die ook. Het is een en al beweging in dat grote vierkant. Een en al actie. Het staat geen ogenblik stil. Hij moet zijn ogen inspannen om het te kunnen zien. Zijn geestesogen om te kunnen onderscheiden. Zulke snelheid beweegt alles zich voor het menselijk aangezicht. En als hij dan die dieren ziet, zo ziet hij ook een rat op de aarde bij die wezens. Wij zouden maar zeggen een heel groot wiel. Heel groot rat. En die raderen ziet hij bij al die dieren, bij hun aangezichten. De gedaante der raderen, ze zagen eruit en derzelfde vermaaksel was als de verf van een turkoois, een soort half edelsteen. En de gloed die het uitstraalt, of de kleur, die is blauwachtig, groenachtig, vuur. Hij ziet hoe die grote raderen als vuur, blauw-groenachtig vuur uitstralen. En die vier hadden een en een gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het was een rat in het midden van een rat. Hij zegt niet dat het zo is, maar het lijkt er wel een beetje op alsof hij als het ware zo'n groot rat ziet. En of er een ander rat zo haaks precies doorheen draait. Zoals je, ja, wat zou je zeggen, bij een wereldbol. Daar staat zo'n boogje om en zo. Zo ziet hij als het ware twee ontzaggelijk grote banden of ringen of raderen. En als hij goed kijkt, zegt hij, het lijkt wel alsof het was dat er een rat in een rat zit. En als je dan nog voorstelt dat die raderen een blauw vuur uitstralen. En als ze gingen, gingen ze op hun vier zijden, ze keerden zich niet om. Zij gaan ook al even onverzettelijk, onbewegelijk, standvastig, welke kant ze ook gaat. Maar de vorm door elkaar heen van die raderen betekent dat ze ook niet krom hoeven te gaan. Maar welke kant ze ook moeten gaan, altijd gaan ze voort. Naar de kant welke de wezens gaan en de geest Gods die in die wezens is. Want die geest van God die is ook in die raderen. Daarom keren zij zich ook niet om. Zij blijven maar draaien waar de geest wil dat ze gaan zullen. En hun velgen, nou denk dan maar aan een velg van een fiets. Aan die onderkant weet je wel, daar ziet Ezechiël ontzaggelijk veel ogen. Die velgen die waren zo groot, dan kun je je voorstellen hoe groot die wezens waren. Die velgen waren al zo groot dat Ezechiël er een enorme indruk van krijgt. Hij noemt ze vreselijk waren, zo hoog waren ze. Dat hij als het ware een ontzaggelijk groot rat, een wiel ziet bij dat grote vierkant. En dan ziet hij nog dat ze vol ogen waren. Die waren rondom aan die raderen. Aan alle kanten wordt er gezien en gekeken. Daarmede wil de Heilige Geest aan Ezechiël beduiden dat zijn ogen de ganse aarde doorlopen. Dat hij alle dingen ziet en weet. Hij weet van onze zonden. Hij weet van onze afwijkingen. Hij weet onze afwijkingen. Hij weet onze dwaasheden. Ze zijn voor hem niet verborgen. Recht vreselijke gedachten. Als wij bedenken dat hij alle dingen ziet. als we nooit een oog hebben gehad op het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Want hoe dan de raderen ook gaan, dat wil zeggen, hoe de omstandigheden naar de eeuwige raad van God zich ook ontwikkelen. Hoe verwarrend het ons ook voorkomt, maar hij ziet alle dingen. Hij aanschouwt ook onze ongerechtigheden en onze zonden. Maar troostrijke gedachten als we tevens mogen bedenken. Heere, gij weet alle dingen. Mijn zonden en mijn misdaden die u tergen wil ik niet verbergen. Want gij weet ze. Gij proeft mijn hart en mijn nieren. Gij weet de gedachten en de overleggingen mijn harten. Gij weet dat ik een verdorven vat ben in en van mijzelf. Maar gij zelf hebt voor mij de hemel van uw heilige evangelie geopend. En mijn moedeloze ziel bemoedigd met het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Zo ook bij dat ellendige afschrapsel in Babel. De priesterzoon mag dan denken dat Gods ogen alleen in de tempel zijn en in Jeruzalem. Maar zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij aanschouwt degene die hij heeft weggeworpen. Hij aanschouwt ze nogthans. Al denken zij, jaar in jaar uit, hij zal ons nimmer meer gedenken. Nochtans gedenkt hij aan zijn verbond tot in der eeuwigheid. Daarom, God is vol van ogen. En uit alle omstandigheden, uit alle raadsbesluiten die hij uitvoert in de tijd, stralen zijn geopende ogen ons tegen. Ook al is het dat wij niet anders zien dan verwarrende beweging, te groot dan dat wij het kunnen bevatten. God zegt, troost u, want ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand geven. Als de wezens gingen, gaan de raderen met hen. En als de dieren opgeheven worden, of de wezens van de aarde opgeheven, de raderen gaan met hen. Het is een onafscheidelijke eenheid. Als de een gaat, gaat de ander. Zij gaan, want de geest van de wezens is in de raderen. Maar we maken nog even het visioen wat ze ziet, even nog iets van zeggen. Dan ziet Ezechiël dat boven die wezens en die toegereikte vleugel die dat grote vierkant vormen en die raderen, dan ziet hij de gelijkenis van een uitspansel als van een vloer van kristal, gelijk de verf van het vreselijke kristal. Eigenlijk kun je beter lezen als een ijskristalvloer, ziet hij daar boven rustend op die toppen van die vleugels en boven hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel, daar hebben ze hun vleugels, staat er de een aan de ander, twee aan twee. Zij zijn de dragers van die doorzichtige vloer die als ijskristal eruit ziet. En als zij dan zich gaan bewegen, die wezens, en hij hoort hun vleugelen, dan hoort hij het geruis van vele wateren als de stem van de almachtige God. Alsof er geroepen wordt met een geroep. En alsof het gedreun van een leger soldaten is. Als die troondragers met die doorzichtige vloer daarop, op een vloer, in beweging komen. Hij hoort ook een stem van boven het uitspansel, zonder dat hij iemand ziet. Boven van die vloer komt een stem. Die stem die geeft bevelen. Die stem laat werken dat het niet zomaar een lege bodem is die door de engelen gedragen wordt, of door de cherubs, de wezens, maar dat er een geordende macht is die uitgeoefend wordt in en om deze troon. En boven dat uitspansel, die kristallen vloer, het was boven hun hoofden, ziet hij de gelijkenis. Hij zegt niet, het is een troon, maar de gelijkenis. Want Gods wezen is onbeschrijfelijk heerlijk. Van Gods wezen kunnen wij zeggen, wie zal het zien en leven? En dan ziet hij de gelijkenis iets dat op een troon lijkt, de gedaante van een saffier of een lazuursteen. Dat wil zeggen, een steen, diep en diep blauw van kleur. Zo ziet hij daar de vorm van een troon. En op de gelijkenis van de troon ziet hij de gelijkenis als, voel je de woord, het zoeken van het woord, ziet hij de gelijkenis als de gedaante eens mensen die daar bovenop is. En hij ziet als de verf van een vuurgloed van smeltend metaal, ziet hij daar binnen van de gedaante van zijn lenden opwaarts. Het gloeit alles zoals je Johannes zag in de openbaringen, als hij ziet hoe zijn voeten van gloeiend koper waren. En dan hoort hij uit die heerlijkheid der heerlijkheden, hoort hij een stem. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat hier om. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Gods raadsbesluit wordt uitgevoerd. De wezens, alles wat God gemaakt heeft, wat God uitvoert, voert hij uit in wijsheid, in kracht, maar ook in goedertierenheid en in barmhartigheid. Hij is sterker dan de leeuw, wijzer dan de mens, hoger dan de arenden. Hij is barmhartiger dan het getemde gedierte der aarde. Alles moet hem eren, want hij is hun God en niemand meer. Maar die geest die in die wezens en in die raderen is, die hen opheft, voordoet schieten als bliksemstralen, die geest die al die bewegingen registreert en reguleert, die geest is de geest van hem die vaag onderscheiden werd door Ezechiël op die blauwe troon. Dat is de geest van de Vader, van de Zoon. Het is de geest van God, zijn macht en majesteit. En nu heeft Ezechiël mogen zien, midden in de ballingschappen, midden in de benauwenissen, alsof er alleen maar een duivelsraad is en een weg vol tegenstrijdigheden. Want hij ziet een rat als in een rat. Hij kan het niet meer onderscheiden. Waar gaat het nu heen? Alles draait, alles beweegt. Er is zo'n veelvuldigheid van bewegingen, van bliksemschichten, van snelheid. Daarmee aanduidende, wie zijt gij, o mens? Wie kan zijn hoog, zijn godsbeleid doorgronden? Wie kan het volgen wat de Heer hier op aarde doet? In de volkeren, in zijn kerk, met zijn ellendige kinderen. Wie kan het verstaan wat hij doet als hij ze leidt langs wegen die zij niet geweten en paden die ze niet gekend hebben? Onze duisternis is zo vreselijk groot. Onze onmacht is zo onoverkomelijk. Ons onverstand en onze dwaasheid beletten ons. Al zijn we duizendmaal begenadigd om de weg van God te kunnen volgen. Want we zien als ware wielen in wielen, rad in rad. We zien heen en weer flitsen. Het gaat vooruit, het gaat achteruit. Het gaat opzij en het gaat recht. En toch gaat het altijd recht aan, recht toe, op het doel af. Als de grote soeverein die daarboven troont op alles wat onder hem is, wat hem moet dragen. Troont hij toch bovenop die troon, hoe verwarrend het ook ons voor mag komen. En Ezechiël, daar waar hij woonde, waar hij meende menigmaal, waar God niet was, waar de dienst niet was, waar de tempel niet was, waar hij geen ogen zag in de raderen, alleen maar verwarring, daar laat God hem zien, dat kleine nietige mensenkind, hoe ontzagwekkend het gezicht ook is, maar het is bestuurd. God voert zijn raad uit, recht aan, recht toe, naar Babel. Door Babel naar Kanaan, of door Babel naar een eeuwige rampzaligheid. Maar God gaat recht op zijn doel af. Welke kant hij ook uitgaat, dat mag Ezechiël tot een troost weten. En tot een nog dieper geheimenis staat ons vermeld dat degene die op een troon zit, op die blauwe troon, die heeft de gedaante als van een mens. Het was allemaal nog in nevelen gehuld. Het was nog niet allemaal even duidelijk. Maar er was reeds geprofeteerd van een man van smarten. Er was reeds geprofeteerd van de Emmanuel, God met ons. Ezechiël, hij ziet niet alleen vuur, hij ziet niet alleen bliksemschichten, gloeiend metaal, bliksemstralen die heen en weer schieten tussen de wezens. Maar op die heerlijke kristallen troonvloer, daar ziet hij als de gedaante van een mens. Het is geen mens, zo kan hij het niet zeggen nog in die volle zin, maar het lijkt erop. Het komt hem bekend voor. God die zo oneindig groot en hoog is, zo verheven boven alle schepselen. Hij laat zich zien in de gedaante als van een mens, om daarmee zijn arme priesterkind te troosten. En daarmee zijn arme volk te troosten, dat hij dichterbij is als dat we dachten. Is er een smart als zijn smart? Is er een vlees zijn zoals hij later vlees geworden is? Is er een barmhartigheid als zijn barmhartigheid? Is er een begrip als zijn begrip? Die zijn kerk, zijn verloren volk, zijn uitverkoren, zijn bedrukte, maar ook zijn alles verzondigd hebbende kinderen. Zo nabij is, zo kan reinigen en heiligen van al hun boze zonden, van al hun goddeloze werken, in de gedaante als van een mens. Wie zal God zien en leven? Het kan niet. Maar nou ziet hij in die heerlijke troon de gedaante als van een mens. Daaruit wordt hij toegesproken. Nu zullen straks de donderslagen van Gods oordelen gehoord worden. Zeker wel. Het zal een gedruis zijn als van wateren, als God opstaat om Ezechiël te verkondigen hoe het gaan zal. Maar één ding, dat is zeker. Rechtuit zal God ook dat heilsplan verwezenlijken. Profeteer, mensenkind, door de dood en de hel heen. Profeteer dat deze beenderen zullen leven. Heere, gij weet het, ja, profeteer. Er zal vlees en zenuwen opkomen. God zal de doden lijken. Hij zal ze doen opkomen uit het graf. Dan zullen zij bekennen. God heeft bij ons wat groots verricht. Zijn naam is Heere der Heren, Schepper. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ten slotte ook voor die dorre doodsbeenderen. De gunst waarmee hij hen wil troosten en vergeven al hun ongerechtigheden. Nu dan, geliefde, waarheen de geest was om te gaan. Daar gaat het heen, met de raderen, met de wezens, met dat ganse plan, dat werk van God, met de stutsels van zijn troon. Al zien wij alleen maar verwarring, al zien wij alleen maar een door elkaar flitsen van allerlei dingen waar wij geen touw aan vast kunnen knopen. Dit wil God ons hierin zeggen. De geest is erin, al begrijpen wij het niet. En waar de geest wil, daar gaan ze tot tweemaal toe. De raderen, dat ganse uitvoerende werk van God, dat altijd in beweging is, met de ganse geschiedenis van deze wereld en van Gods arme kerk, waar wij geen oog in kunnen zien. Gods ogen zijn er nochtans in. En eenmaal zal blijken dat zijn wil heilig, goed, rechtvaardig was. Dat hij overwint in zijn oordelen. en dat hij zijn volk zalig maakt van al hun ongerechtigheden. Nu wil de Heere zijn knecht zeggen, en hij wil nog zijn kerk zeggen. Wat doet het er in de diepste zin toe, of dat je het weet of niet weet, of dat je het bekijken kunt of niet bekijken kunt. Al lijkt alles hier voor je ogen zwart en nevelig, zodat je de lijn en de hand van God niet meer in kunt zien. Maar wees verzekerd, waarin de geest was om te gaan, gingen zij. Waarin de geest was om te gaan. En de raderen desgelijks, het gaat toch alles, hoe het ook gaat, naar zijn eeuwige raad en zijn goddelijk bestel. Nu dan, dat is een troost voor zondaren. Zondaren die misschien ook in geestelijke ballingschap verkeren. Zondaren die moeten bekennen, ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Zondaren die de afbraak waarnemen naar alle kanten. Ja, dan moet het een recht grote gedachte zijn. Al is die troon verborgen en de wezens en de bliksems echte. Ze is er. God kwam naar Babel om te laten zien. Kijk jongen, zo is de werkelijkheid. Al kijk ik tegen de grauwe lucht aan. Maar dit is de werkelijkheid. Van mijn nabijheid. Van mijn werk dat ik werk. Ook als ik jullie verlaat. Dat die wezens de vleugels laten hangen. En de troon stil en verborgen staat. En dat het vuur wel lijkt uitgeblust. God leeft en hij leeft eeuwig en hij bemoeit zich met zijn ellendige. Al heeft hij ze eerst verdoemd, maar hij zoekt ze op en sluit ze in en laat ze merken. Ik ben bij. Anderzijds blijft gelden, buiten de Heere Jezus Christus. Of je slecht bent, heel slecht. Of dat je een heleboel goed gedaan hebt in je leven. En een net en oppassend mens geweest bent. Maar buiten de Heere Jezus. Daar zal ook het rad gaan. Daar zullen ook de bliksemstralen zijn. Daar zal ook dat smeltend metaal zijn. Maar dan niet tot blijdschap. Dat God zich met wormen bemoeit. Maar dan tot vrezen. Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de geest van de wezens is in de raderen. Hij maalt en vermaalt en hij verplettert. Die zich tegen deze steenrots, tegen deze die als een mens op de troon zit in de mensengedaante verzet, die zal verpletterd worden. Die zal onder die steenrots verpletterd worden. Want hij roeit uit allen die hem verachten. En zijn lieve zoon smaadheid aandoen voor eeuwig. Dan is de gedachte recht schrikkelijk. Want toen Johannes hem in zijn heerlijkheid zag. Toen zag hij hem en hij viel als dood aan zijn voeten neer. Want de zoon heeft een heerlijkheid ontvangen en een plaats in de troon. U hebt er iets van gehoord. Het is niks wat wij ervan kunnen zeggen. Totaal niets. Het is maar een indruk, een kleine schittering. Maar genoeg om te verstaan. Wie zou die hoogste majesteit dan kunnen antwoorden als hij zeggen zal, ik... Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zal. Gij hebt mijn genade veracht en miskend. Nou draait Gods raad ook rechtdoor. Gaat nergens voor opzij. Maar als een leeuw verbrijzelt hij ons het gebeente. Want als het lam toornig wordt, wie zal dan voor het lam kunnen bestaan? Maar wij zijn er. Wij leven onder het evangelie. En God is er. Dat is het grootste. En het is de welaangename tijd. De dag der zaligheid. Zo ellendig. Zo dood en zo koud kun je niet zijn. Maar God heeft gezegd.
profeteerd. En er kwam beweging, omdat de hemelen werden geopend. Amen.